In 1 Petrus hoofdstuk 1 waren we zo ongeveer gebleven in vers 5 en 6. En in dit gedeelte werd ons voorgehouden dat wij als gelovigen wedergeboren zijn tot een levende hoop, gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is dus de basis van het evangelie en ook de basis voor onze wedergeboorte. En dan vers 4 vertelde ons dat wij een onvergankelijke erfenis mogen verwachten die de Heer voor ons bewaart in de hemelen. Er worden 3 begrippen genoemd, bijvoeglijke naamwoorden om die erfenis te omschrijven als onvergankelijk. En in vers 5 staat, u die, het slaat terug op die gelovigen, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof en dan tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het is dus een geweldige garantie dat wij als gelovigen ook bewaard blijven. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, zegt de Schrift. En dat houdt dus ook in dat dat eeuwige leven niet van ons afgenomen kan worden, ongeacht je levenswandel. Natuurlijk is de bedoeling dat je vanuit het eeuwige leven de Heer gaat volgen en dienen aan de hand van zijn woord. Maar het is een gave die de Heer ons schenkt op grond van geloof, staat hier. En we worden ook bewaard door datzelfde geloof. En een vers wat daarbij aansluit lezen we bijvoorbeeld in 2 Timotheus, die ik even met je wil opzoeken. 2 Timotheus 4. Waar het de apostel Paulus is die dat zelf zegt en dat natuurlijk ook voor ons van kracht doet zijn, omdat wij ook navolgers van hem en daarmee van Christus zijn. 2 Timotheus 4, vers 18, waar de Heer door middel van de apostel Paulus schrijft, en de Heere zal mij verlossen van alle booswerk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Het woord bewaren kan ook de strekking hebben van behouden, doen zijn of behoeden tot. Maar dat is dan een synoniem voor bewaren natuurlijk. Bewaren tot zijn hemels koninkrijk, waar wij nu al gezet zijn, hè, want we zijn met Christus gezet in de hemel, zegt Efeze 1. En dat betekent dus ook dat we daar onze toekomst mogen verwachten. En wij zijn dus als burgers van een rijk in de hemel, zoals het in een bepaalde vertaling genoemd wordt, nu al verzekerd van die toekomstverwachting dat we ook tot dat hemelse koninkrijk bewaard zullen worden. Het woord hemels is hier het woord epuranios en dat heeft dan betrekking op de opperhemelse gebieden, als men het zo wil noemen. Het gaat om de hemel waar God zelf woont, waar Christus zit op de rechterhand, aan de rechterhand Gods en waartoe wij ook gekomen zijn in hem. Het gaat dus om het koninkrijk wat tot op heden nog in de hemel der hemelen is. De hemel der hemelen is de derde hemel. Die term komt ook maar 1 keer voor in 2 Korinthe 12. Maar meer hemelen zijn er in de schrift nu eenmaal niet. En dat is de hoogste hemel waar de Heer zelf nu aanwezig is. Ook voor ons bidt als onze hoge priester vanaf de troon der genade. En hier staat dat we daartoe bewaard zullen worden. Dus als de Heer komt, dan zullen we dus ook weggerukt worden tot God en zijn troon. En die staat nu eenmaal in de hemel. En het betekent dus ook dat mochten we ontslapen hier als kind van God, dan betekent dat we ook bij de Heer zullen zijn. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste, zegt de Bijbel in de Filippenzenbrief. En dat houdt dus ook in dat waar Christus nu is, wij ook zullen zijn. Daar zijn we nu al gezet. Dus het zou vreemd zijn als het anders zou zijn als we zouden ontslapen natuurlijk. Het is dus ook zo dat we die toekomstverwachting altijd hebben. Nu al verzekerd van eeuwig leven. En niettemin zegt de Schrift ook in Romeinen 8 dat er niets en ook niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dus vandaar dat we die eeuwige zekerheid hebben. En daar mogen we dan van uitgaan als kinderen van God. En hierbij staat in 1 Petrus 1 vers 5 dat wij door dat geloof wat wij hebben tot die zaligheid ook bewaard worden die eenmaal bereid is om geopenbaard te worden. Hij is dus nu nog niet zichtbaar voor ons. Die zaligheid die komt nog eenmaal voor ons aan het licht. Maar die komt op een tijdstip wat hier heet in de laatste tijd. En dat is een ruime term natuurlijk, want je moet in de eerste plaats kijken of in het verband zelf een toelichting komt op die uitdrukking. En die staat er inderdaad, want het gaat hier om de zaligheid die wij nog mogen verwachten. De toekomende zaligheid, want als je tot geloof gekomen bent, dan heb je al deel gekregen aan de zaligheid die er is door het geloof in Jezus Christus. Het is iets wat men over het algemeen niet zo goed begrijpt, dat het begrip zaligheid en zalig maken verschillende toepassingen heeft. De eerste is natuurlijk dat het gaat om datgene wat je ontvangt als je tot geloof komt. En vervolgens dat het een toepassing heeft op je levenswandel. Dat ook het woord van God een zaligmakende, een reinigende, heiligende werking heeft ten aanzien van onze levenswandel als kinderen van God. En ook, en dat wordt in dit vers bedoeld, de toekomende zaligheid waar wij nog mogen naar uitzien. Wat dan in andere schriftplaatsen soms heerlijkheid noemt. En dat is hier ook het geval. Want het is nog niet geopenbaard, maar het wordt geopenbaard. Het is wel bereid, het is dus voor ons gereed gemaakt. Het is zelfs zo dat wij die zaligheid ook verzamelen nu door de Heer te volgen en te dienen. En dat wordt dan in vers 7 heel mooi omschreven. Daar staat dan opdat de beproeving van uw geloof, en dan laat ik de tussenzin even weg. En dan staat er, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dus in de laatste tijd is in ditzelfde hoofdstuk nader omschreven als in de openbaring van Jezus Christus. En dan heet die zaligheid opeens lof, eer en heerlijkheid. En ja, wij verwachten dus heerlijkheid, lof, eer, zoals hier staat. En dat is de invulling van dat begrip zaligheid in dit hoofdstuk. En die kenmerken van het begrip zaligheid zijn niet altijd even goed bekend. Maar toch staan ze wel heel duidelijk in de schrift verwoord. Wij weten bijvoorbeeld dat in Romeinen 1 vers 16 staat dat het evangelie van Christus een kracht Gods is tot zaligheid. En er staat achter voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En als je dus tot geloof komt in het evangelie van Christus, dat wil zeggen dat je gelooft in de gestorven, maar wat meer is opgestane Heer, dan ontvang je zaligheid. De Hebreeënbrief zegt in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 9 dat de Christus opgestaan is uit de doden en dat hij voor ons een oorzaak geworden is van eeuwige zaligheid. Voor degenen die hem gehoorzaam zijn, staat erbij, die in hem geloven, is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat is iets wat je ontvangt op het moment dat je tot geloof komt. En de waarheid uit Romeinen 1 vers 16, dat evangelie van Christus dat de kracht Gods en zaligheid is, wordt in Romeinen 10 vers 10 nog bevestigd, waar staat dat wij met ons hart geloven ter rechtvaardigheid en met de mond beleiden ter zaligheid. Als iemand tot geloof komt, wordt hij rechtvaardig gerekend in Christus, want die is rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid wordt ons door dat geloof in hem toegerekend. De Heer Jezus is degene die voor ons tot zonde gemaakt werd. En zoals in 2 Korinthe 5 staat aan het eind, dat God hem voor ons tot zonde gemaakt heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En de opstanding van Christus is de basis voor de rechtvaardigheid. Want dat is wat Romeinen 4 ons leert, dat Jezus Christus overgeleverd is voor onze zonden, maar dat hij is opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus de opstanding van Christus is de basis ook voor onze, niet alleen wedergeboorte hebben we gezien, maar ook voor het feit dat we rechtvaardigen zijn op grond van het geloof in hem. En dat betekent dus dat we daardoor zaligheid ontvangen hebben. En dat geloven we met ons hart en dat belijden we, erkennen we met onze mond. Romeinen 10 vers 10. En daarnaast is het zo dat het begrip zaligheid ook een uitwerking heeft ten aanzien van onze levenswandel. En dat wordt bijvoorbeeld in Jacobus 1 genoemd, een paar bladzijden terug. Maar daar wordt dan het werkwoord gebruikt wat erbij hoort, zalig maken. Want de zaligmaker der wereld, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus en je krijgt er deel aan door in hem te geloven. Maar als je dan een gelovige bent, dan betekent het ook dat dat woord wat in onze harten geplant wordt, ook een zaligmakende uitwerking heeft. Dat staat hier zo mooi in vers 21 van Jacobus. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, staat er hier, het welk uw zielen kan zalig maken. En dit wordt gezegd tegen gelovigen, die dus al zaligheid ontvangen hebben, maar de oproep is hier om dat woord van God ook in onze harten te laten planten, zodat het daar kan vrucht dragen. Wij zouden het woord van God opbergen in onze harten, zodat het kan vrucht dragen tot eer van de Heer. Door dat woord worden onze gedachten vernieuwd, veranderd en ook daarmee onze daden, zodat ze meer en meer tot eer van God zouden strekken. En dat heet hier, het welk uw zielen kan zalig maken. Het woord zielen heeft hier dan te maken met de gelovige in zijn aardse omstandigheden. Het is zo dat de mens is van nature een ziel. Het is niet zo dat hij een ziel heeft, zo wordt wel meestal gedacht, maar het is zo dat toen God zijn adem in Adam blies, in Genesis 2 vers 7 staat dan, en hij werd een levende ziel. Door de geest die God in hem blies, de levensadem, werd hij een levende ziel. En de schrift zegt ook, de ziel die zondigt, zal sterven. Dat is niet een deel van ons, maar dat is de mens als zodanig, die is ziel. Het woord voor ziel is psyche, en dat is ook het woord voor leven, heeft ook met het aardse leven vooral te maken. En als het gaat om een gelovige, dan wordt gerekend de ziel hier, dat slaat op de gelovige in zijn aardse levenswandel, zo is zolang hij hier nog is, totdat hij naar de Heer toe gaat. En dat woord wat in ons geplant wordt, heeft dus een uitwerking ten aanzien van onze wandel als gelovigen. Dat wordt hier met het begrip ziel weergegeven. Petrus schrijft over Noach en de ark. En hij zegt, er waren 8 zielen die behouden werden in de ark. Dat is een stukje van de mens, maar dat is die gelovige mens destijds die de deur van de ark binnenging, die de Heer daarna toesloot, en die dwars door het oordeel Gods van de vloed bewaard werden in de ark. Het waren 8 zielen, 8 mensen, 8 personen, kunnen we ook zeggen, maar gelovige mensen daar. Maar over dat begrip ziel komen we dadelijk nog verder te spreken, want het gaat hier, als we er aan toe komen vanavond, tenminste ook nog over de zaligheid der zielen, ook zo'n bijzondere uitdrukking. Maar wat ons betreft weten we dus dat de zaligheid, of het zalig maken, ook een uitwerking kan hebben ten aanzien van onze levenswandel. Ik geef je nog een voorbeeld. Dat is in 2 Korinthe 7. Ik sta er wat langer bij stil, omdat dat niet algemeen bekend is namelijk. Blijkt in de praktijk. In 2 Korinthe 7. Vers 10. Begin even in vers 9. En Paulus had in de eerste brief de Korintiërs opgeroepen om zich van bepaalde verkeerde wandel te bekeren. Sommigen deden dat, anderen ook niet, blijkt verderop. Maar hier staat dan in vers 9 van 2 Korinthe 7. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Let wel, de eerste brief was gericht aan de Korintiërs. Dat waren jonge kinderen in Christus. Die waren al gelovigen geworden. Die hadden al deel aan de zaligheid die er is in Christus. En toch hebben ze in hun wandel nogal de nodige problematiek laten zien, waar Paulus dan hen feitelijk in de eerste brief op corrigeert. Sommigen accepteerden dat en hebben zich bekeerd. Dat betekent in beperkte zin bekeerd. We kennen bekering natuurlijk in algemene zin, dat je een zondaar bent en je bekeert je tot God door geloof in Jezus Christus, dan word je behouden. Maar bekering heeft ook de bestrekking van dat het in beperkte zin kan gebeuren. Dat je op bepaalde punten van je leven de verkeerde weg opgaat en de Heer toont je dat aan de hand van zijn woord en dat neem je ter harte en dan kun je op dat punt bekeren. Het woord voor bekering is hier trouwens metanoia bedoel ik, en dat is verandering van denken. Dat is ook een omkeer. Andere woord is daadwerkelijk omkeer in de richting van God. En hier staat dat zij zich dus bedroefd zijn geweest op grond van wat Paulus geschreven had. Dat hebben ze ter harte genomen en ze zijn bedroefd geweest naar God, want feitelijk wandelen ze niet tot eer van God. En dat heeft dus eigenlijk ook geen schade gebracht, want hoewel Paulus met verdriet die brief had geschreven, maar toch heeft het een positief effect gehad. En dan lezen we in vers 10 het volgende. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar die zaligheid in Christus door het geloof hadden ze al. Maar nu, doordat ze op dat punt gecorrigeerd werden en dat ter harte genomen hadden, hebben ze zich tot God bekeerd in die verkeerde wandel. En dat is een bekering tot zaligheid. En dat heeft dus te maken met je wandel. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Dat geeft geen positief resultaat inderdaad. Dus ook hier zie je dat het begrip zaligheid ook ten aanzien van de wandel gebruikt wordt. En het aspect wat in de brief van Petrus naar voren gebracht wordt, is dat wij nog een zaligheid verwachten die straks geopenbaard wordt in de laatste tijd. Als je het woord openbaren elders in de schrift opzoekt, denk dan even aan Romeinen 8, vers 18, waar staat dat we weten dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet te waarderen is, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daar is het heerlijkheid. Hier is zaligheid. Dat zijn synoniemen. Soms is er een uitdrukking in de brief van Paulus aan Timotheus. Er staat, ik wil alles verdragen om de uitverkorenen wil, opdat zij de zaligheid mogen verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Zaligheid waarbij ook nog eeuwige heerlijkheid aan toegevoegd wordt. En dit begrip zaligheid hier in dit vers duidt dus op die toekomende zaligheid. En uit het verband blijkt heel simpel dat het gaat om die lof en die eer en die heerlijkheid als Christus zich zal openbaren. En het woord voor openbaren, het bekende woord apocalypsis, dat woord dat geeft aan dat hij tot op heden nog steeds verborgen is. We zien de Heer niet, hij is aan de rechterhand Gods verborgen. En op een gegeven moment zal de Heer zich ook weer vertonen, dan zal hij verschijnen. Anders gezegd, hij zal zich openbaren. En de openbaring van Jezus Christus begint op zijn vroegst bij wat wij dan noemen de opname van de gemeente. En de gemeente is de eerste groep van gelovigen die de Heere zal zien. En dat leren we dan bijvoorbeeld uit de eerste Korinthebrief. Zoek dat maar even met me op. Dat is het begin van zijn openbaring. 1 Korinthe 1. In vers 7 en vers 8 blijkt duidelijk dat het gaat om de dag van Jezus Christus als een aspect van de openbaring van de Heer Jezus Christus. De Korintiërs hadden ook wel degelijk een verwachting voor de toekomst. Er staat in vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Welke, God, u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dus de dag van de Heer Jezus Christus valt samen met het begin van zijn openbaring. Ik moet erbij zeggen begin, omdat openbaring van de Heer Jezus Christus een langere periode bevat dan alleen het moment dat hij verschijnt voor de gemeente. Heel het boek Openbaring heet ook niet voor niks zo, de openbaring van Jezus Christus. En dat beschrijft wel meer dan alleen de opname van de gemeente die dus zelfs maar in verborgen taal, in beperkte zin naar voren komt. maar ook hoe het straks zal gaan als de Heer in deze wereld wederkomen zal. En ook hoe het zal gaan met zijn volk Israël, hoe hij in de wereld de volkeren aan zich zal onderwerpen. Dat wordt allemaal in Openbaring beschreven, dat valt er ook onder. Het is dus een langere periode, maar het begin van zijn openbaring is als de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat staat in Openbaring 12. En dat heet hier de dag van onze Heer Jezus Christus. Waarbij dag dan ook een aspect heeft van licht, dus in het licht brengen. En openbaren dus. Aan de andere kant is het ook zo dat dag te maken heeft met oordelen. In de rechtszaak hebben we vaak nog dagvaarden en een dagvaarding wordt van gesproken. En zo wordt het begrip dag ook in verband gebracht met het oordeel wat wij als gelovigen van de gemeente nog mogen verwachten. En dat is bij de rechterstoel van Christus. En dat vindt plaats in de hemel. Als de gemeente opgenomen wordt, dan zullen we allemaal, zo zegt dat ook in 2 Korinthe 5, geopenbaard worden. We zullen voor de Heer verschijnen. Voor de rechterstoel van Christus, opdat hetgeen door het lichaam is geschied, dan aangetoond zal worden. En dan zullen we daar voor de Heer ook beloning van voor ontvangen. Voor het goede tenminste. Het zij goed, het zij kwaad. Het goede is uiteraard dat wat tot eer van God gestrekt heeft in onze levens. En het kwade is uiteraard het tegengestelde. En we kunnen ook dingen doen die niet tot eer van God strekken. Daar zul je geen loon voor ontvangen. Geen beloning. En de strekking is dus dat de openbaring van de Heer Jezus Christus in 1 Petrus 1 samenvalt met de laatste tijd. Dat is het begin daarvan, want de laatste tijd strekt zich ook langer uit. We kennen de Bijbel ook de uitdrukking laatste tijden of laatste dagen. En dat is ook weer een andere term in een bepaald verband. Die laat ik nu even buiten beschouwing, omdat het misschien alleen maar verwarrend werkt. Ik hou liever even het verband vast. En uit het verband blijkt dat dat dus is in de openbaring van Jezus Christus. Er staat dus dat wij zaligheid mogen verwachten die bereid is om eenmaal geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is die toekomende zaligheid. Daar geef ik je nog een voorbeeld van in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Ik begin in vers 8, waar staat: wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Je hebt het woord zaligheid ook, maar nu wordt erbij gezegd de hoop der zaligheid. En aangezien hoop iets is wat nog in de toekomst te verwachten valt, hè, omdat Romeinen 8 zegt, als je hoop ziet, dan is het geen hoop meer, dan is het aan je vervuld. En daarom verwachten wij die hoop in Romeinen 8, is dat de aanstelling tot zoon bij de verlossing van ons lichaam, verwachten wij met lijdzaamheid, staat daar. Ja, maar hier heet het een hoop der zaligheid. En de helm is datgene wat ons hoofd beschermt, dus ons denken, onze hersenen, als uitbeelding van dat ons denken gericht zou zijn op wat ons beloofd is. Dat we ons daar niet van zouden laten afleiden. Die helm is dus de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot de verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Daar heb je het woord zaligheid weer. En dit slaat dus op die toekomende zaligheid. Dat is dus de heerlijkheid die wij mogen verwachten, de lof en de eer volgens het verband van Petrus. En dat gedeelte van Hebreeën 9 wil ik ook nog even lezen met je, om te laten zien dat het begrip zaligheid wel degelijk een toekomende toepassing heeft. Het laatste vers van Hebreeën 9... Daar staat: alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. Dat was dan in zijn eerste komst. En staat er: zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar degene die hem verwachten hebben al zaligheid op grond van het geloof ontvangen. En wij verwachten hem tot zaligheid, wil zeggen dat we ook nog heerlijkheid en loon van hem mogen ontvangen voor onze dienst aan de Heer in dit leven. Ook hier zie je dat. Ik heb nog een voorbeeld waar het begrip zalig maken een zaligheid van toepassing is op onze wandel. Dat lees ik even uit Hebreeën 7, daar zitten we toch vlakbij. Hebreeën 7, vers 25. Gaat het over de Heer Jezus? En daar staat, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel. Ja, zonder kwaad betekent dat onnozel eigenlijk. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Wie maakt hij zalig, volkomen? Wel degenen die door hem tot God gaan. En aangezien het hier staat, gaat het over het hoge priesterschap van Christus. Kijk, het hoge priesterschap is pas van kracht voor degenen die ook bij die hoge priester horen. Dat wij de toegang hebben verkregen tot de Vader door de Heer Jezus Christus, omdat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat is terecht. Dat zegt de schrift. Daardoor hebben we deel gekregen aan eeuwige zaligheid. Maar aangezien de Heer als hoge priester voor ons bidt, dat wil zeggen tussen beiden treedt, bemiddelt, je kunt ook zeggen als hoofd van de gemeente ons reinigt en heiligt, is dat hier zalig maken van toepassing op onze wandel. Als in Efeze 5 staat in vers 26 dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven en dat hij de gemeente heeft lief gehad, opdat hij haar heiligen zou. Hier staat zalig maken. Hoofd ten aanzien van de gemeente, zelfs de hoge priester ten aanzien van zijn volk. En hij heeft zich overgegeven opdat hij ons zou heiligen, nadat hij ons had gereinigd met het bad des waters door het woord. Efeze 5, vers 26, lees het maar eens na. En wat daar heilig maken heet, heet hier zalig maken. Het woord van God heeft een zaligmakende uitwerking ten aanzien van onze wandel, van ons denken, ons doen en laten. Heeft een heiligende werking ten aanzien van onze wandel. We zijn geheiligd in Christus en toch is het zo dat de Heer ons nog steeds heiligt ten aanzien van onze wandel. Je kunt ook zeggen, we zijn gereinigd door het bloed van Christus en staan we rein voor God. En toch is het zo dat de Heer ons nog steeds reinigt. Wat onze wandel betreft, daar is de voetwassing toch een prachtige illustratie van. Hij heeft namelijk zijn discipelen, die in hem geloofden, toch ook de voeten gewassen. Dus wat de Heer nu doet ten aanzien van ons als gelovigen, en heeft het ook als voorbeeld voor ons gegeven. Dat we ook elkander de voeten zouden wassen, dat betekent niet zozeer letterlijk, hoewel het mag voor een keer hoor. Maar ik bedoel te zeggen dat dat echte betekenis heeft van dat we ook elkander zouden vergeven. Elkander zouden aannemen op grond van de liefde die God voor ons heeft in Christus. En die strekking van zalig maken vind je hier ook weer terug. Het is even goed dat je die kenmerken van het begrip kent. En daarom besteed ik er iets meer aandacht aan. Terug naar 1 Petrus 1. Daar staat dat wij dus door het geloof worden bewaard. Want wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Het aanschouwen dat komt straks pas. We zullen hem straks zien zoals die is. En we zullen hem gelijk wezen, zegt de brief van Johannes. En we weten dat dan de Heer zich ook aan ons zal bekendmaken. En ik vraag me wel eens af, hoe zou die eruit zien? Vaak hebben we een beeld van kinderbijbels meegekregen, waar een afbeelding van de Heer Jezus in staat. En toch is het waarschijnlijk heel anders dan we ons nu voorstellen. Zijn heerlijkheid zoals hij feitelijk is als ons hoofd, die kunnen we wel een bepaalde voorstelling van maken. Maar ik denk dat het ons voorstellingsvermogen ver te boven zal gaan. Maar ik zie er wel naar uit om onze Heer en Heiland, die we nu niet zien, toch dan eenmaal te mogen zien. En hem ook daadwerkelijk te zien zoals hij dan is en dan ook nog hem gelijk te mogen wezen. Dat is een geweldig vooruitzicht. Dat wordt ook dan geopenbaard, staat er ook bij trouwens, in Johannes 3. En hier staat dus dat wij dus bereid zijn tot de zaligheid die geopenbaard wordt in de laatste tijd. Dat duidt dus op heerlijkheid. Gaan we door naar het volgende vers, vers 6. In welken, ik weet niet, waar, hoe staat welken bij jullie, met een hoofdletter of een gewone letter? Ja, het kan met een hoofdletter, dan slaat het dus terug op het woord God. Maar het kan ook terugslaan op het woord tijd. Dus in beide gevallen is het mannelijk, het woord wat hier staat, welken is mannelijk. En dat kan dus op die twee kanten terugslaan. Dus in welken, in wie, namelijk in God, wie gij u verheugt, maar ook in die laatste tijd. Want dat is immers onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar kunnen we ook naar uitzien. Het is allebei mogelijk. Maar ik houd nu maar even de Statenvertaling aan. En bij mij is er met een hoofdletter geschreven. In wie, in welke gij u verheugt, namelijk in God. Nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Ja, verzoekingen kunnen in ons leven voorkomen. Ze komen enerzijds bij de verzoeker, dat is de duivel, vandaan. En anderzijds kan het ook voortkomen uit ons eigen vlees. Zoals Jacobus ons leert, dat we verzocht kunnen worden door de begeerlijkheden van ons vlees. En de tegenstander sluit daar graag bij aan en wakkert het graag ook nog wat aan om ons af te trekken van de weg met de Heer, van de wandel in de waarheid. Maar we zouden hem die gelegenheid niet geven. Hè? We zouden de duivel geen plaats, geen voet geven, zegt de schrift. En we zouden ons aan de Heer onderwerpen en ons aan hem toevertrouwen. En dan heeft hij ook geen vat op ons in de praktijk. Bovendien hebben we een wapenrusting van de Heer gekregen om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. En als Petrus in hoofdstuk 5 schrijft, dan roept hij ons op om waakzaam en nuchter te zijn, wetende dat uw tegenpartij de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Er staat erachter, wederstaat hem, dat kunnen we dus als gelovigen, vast zijn in het geloof. Ons geloof is de kracht, omdat het geloof is in de Heer, in zijn woord, wat ons staande doet houden. Vandaar dat we ook het schild des geloofs van de Heer gekregen hebben om alle vurige pijlen van de boze te kunnen uitblussen. En dat schild zouden we dus ook gebruiken in overdrachtelijke zin. Is het het schild des geloofs, dat zegt ons geloof in het waarachtige woord van God, behoudt ons in gemeenschap met de Heer, ook in de wandel bedoel ik te zeggen. En wij kunnen dus wel degelijk verzoekingen ontvangen. Je staat menigerlei, dus op verschillende wijzen. Meerdere vormen van verzoeking. En er staat bij dat wij ons verheugen in die laatste tijd in God, wanneer hij zich zal openbaren door zijn Zoon Jezus Christus, omdat we zien op de lof en de ere heerlijkheid die ons beloofd is. Maar nu nog steeds een weinig tijd, want ja, ons leven is, laten we zeggen, 80 jaar, maar dat is in verhouding tot de eeuwigheid maar een korte tijd. Dus zolang wij hier nog in het vlees zijn als kinderen Gods, kunnen wij dus verzoekingen meemaken op verschillende wijzen. Er staat zelfs bij zo het nodig is. Dus de Heer gebruikt het ook namelijk. Want er staat erachter, hè? Hij gebruikt het als een beproeving van ons geloof. Verzoekingen hebben dus een doel. Namelijk, opdat ons geloof beproefd wordt. Of we in die verzoekingen ook willen standhouden en ons richten op de Heer, zodat hij ons ook meer en meer zou bekwamen om hem te volgen. En dat versterkt ons geloof ook. Hier heet het bedroefd zijnde. Het is Jacobus die het van de andere kant benadert. Een paar bladzijden terug in hoofdstuk 1 van Jacobus. Die zegt zelfs dat het grote vreugde is als wij in velerlei verzoekingen terechtkomen. Jacobus 1, vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dus hoe meer eigenlijk, hoe beter zou je zeggen. Ja, met het doel om stand te houden uiteraard. Want hier staat achter, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. En dat is een ander woord voor volharding. En wij zouden namelijk met leidzaamheid onze loopbaan lopen, waarbij we zien op Jezus de overste leidsman en voleinde van het geloof. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, wil zeggen dus dat het ook kan toenemen, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Dus Jacobus benadert het van de vreugdevolle kant. Hij zegt, ja, als je verzoekingen meemaakt in je leven, allerlei vormen van verleiding, die in deze wereld genoeg zijn, hoor, dan zou je daar ook heel blij mee mogen zijn, omdat je daardoor ook meer en meer standvastig kunt worden in je geloof in de Heer. En hij sluit dat ook bij aan in vers 12, want hij zegt dan, zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dan heb je weer een omschrijving voor die toekomende zaligheid. Hier heet het een kroon. En het wordt nader aangeduid met een kroon des levens, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Dus de bedoeling is dat we in de verzoekingen leren te verdragen. Om vol te houden en ons dus in trouw aan de Heer te onderwerpen. Want hij zal ons ook, zegt de schrift, een geweldige teruggeruststelling, hij zal ons ook niet boven vermogen laten verzocht worden. Dat is 1 Korinther 6 waar dat staat. Hij zal ons niet boven vermogen verzocht laten worden, maar hij zal met de verzoeking die hij toelaat, zal hij ook de uitkomst geven. Betekent dus dat de Heer ook onze grenzen kent. En de een kan meer aan dan de ander. Denk maar aan pijnbestrijding. Of hoe je pijn verdraagt. De een die is al kleinzielig als hij een tik op de vingers krijgt. En de ander die crimineert niet, zeggen we dan wel, als hij een pak op zijn donder. Nou, pardon. Die in ieder geval een flink pak slaag krijgt. Dan hoor je hem nog niet. De een kan meer pijn verdragen dan de ander. Wel, dat beeld heb je ook met verzoekingen. En wij kunnen dwars door de verzoeking heen juist meer en meer gaan verdragen. En we zouden daarin ook bewust zijn, hè, dat verzoeking ook wel degelijk uit ons vlees kan voortkomen. En heel vaak worden verzoekingen altijd de schuld bij de duivel gelegd. Dat is niet onterecht, want die sluit er heel graag bij aan. Maar het kan ook uit ons oude vlees, uit ons oude mens voortkomen. Dat zegt Jacobus hierna ook in vers 13. Jacobus 1 vers 13, daar staat, niemand als hij verzocht wordt, zegt, ik word van God verzocht. Want God verzoekt, kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Dus als God ons niet verzoekt en hij laat ons wel verzoekingen ondergaan, dan laat hij dat toe. Waarom? Opdat hij ons geloof zou beproeven. Onze oprechtheid, onze trouw. Er staat achter, maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En de begeerlijkheid is de begeerlijkheid van je vlees, de begeerlijkheden van deze wereld, die altijd op een of andere manier nog een invloed op ons kunnen hebben. In deze tijd wordt de begeerte van mensen heel erg opgewekt. Denk alleen maar aan de reclamewereld. Afgelopen weken, wat was het, een reclame van die Black Friday toch? En het is nog niet voor erover. Vandaag is Cyber Monday, hè? Ja, dat heb ik ook nog langs zien komen. Mensen proberen om zoveel mogelijk toch maar weer te kopen. Dan bieden ze het goedkoper aan. Waarbij altijd de vraag is of dat ook echt zo is. Want het gebeurt ook vaak dat ze het eerst nog even wat omhoog maken de prijs. En daarna wat lager. Dan lijkt het toch goedkoper is. Dus laat het vooral, trap er niet zomaar in. Maar de begeerte van de mens wordt opgewekt. Sinterklaas, al die reclamefolders. Ik kreeg een hele dikke reclamefolder voor kinderen, allemaal speelgoed. Dat wil ik hebben, dat wil ik hebben. Weet hoe dat gaat. Maar zo is het bij de mens vaak ook van nature. Wat men ziet, wat men oog, is de begeerlijkheid van de ogen. De begeerlijkheid van dit leven. Dat wordt ook in deze wereld aan ons getoond. En hoe ga je daarmee om? Het gaat toch een keer voorbij. De begeerlijkheid van deze wereld gaat een keer voorbij, maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid, zegt de schrift. En ja, wij mogen natuurlijk heel succesvol met die dingen omgaan. Wij doorzien die dingen wel, maar je kunt je er ook door laten verleiden, zodat je van de weg met de Heer afgetrokken wordt. Hier staat niet voor niks, Dat je daardoor getrokken, afgetrokken en verlokt kunt worden. En daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. En dan zegt hij, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Dus dat is een waarschuwing wel degelijk ook aan ons adres. Dus het kan ook uit ons eigen vlees voortkomen. Onze oude mens is nu eenmaal datgene wat verdorven wordt door de begeerlijkheden des vleeses. Efezebrief. Maar we zouden ons richten op onze wandel met de Heer. We zoeken de dingen die boven zijn. We doen de nieuwe mens aan, zoals Efeze 5 zegt. En dan leer je wel ontdekken dat die dingen niet zo belangrijk zijn. Je relativeert die dingen van deze wereld. En je richt je meer en meer op de dingen van de Heer. De verzoeker is natuurlijk een duidelijke omschrijving voor de duivel. Die probeert daarbij aan te sluiten. Die probeert die begeerlijkheid aan te wakkeren. En ja, wij schuilen bij de Heer en hij zal ons dan ook dat inzicht wel geven. Zeker als we de wapenrusting van God dragen, dan worden we daardoor beschermd. En het woord van God is daarbij heel belangrijk. Er staat geschreven, dat was wat de Heer zelf ook zeide toen hij verzocht werd door de duivel. En dat was ook op het moment dat hij zwak was. Geen eten en drinken en na 40 dagen kwam de duivel. En hoe standvastig ben je dan nog? Want de tegenstander weet ook wanneer we zwak zijn. En we zouden ons juist in die momenten daadwerkelijk aan de Heer toevertrouwen. Onderwerpt u aan goden, dan zal de duivel van u vlieden, zegt de schrift. En die verzoeker heeft dan geen vat op ons. Maar toch is dat het nut ervan. Enerzijds mag je er blij om zijn dat we velerlei verzoekingen ontvangen in ons leven. Want daardoor wordt ons geloof meer en meer beproefd en standvastiger worden we daardoor. En anderzijds, ja, het is niet zo vreugdevol altijd. Dikwijls ook nogal wat narigheid bij het vlees kan het voorkomen. En dat is niet zo vreugdevol. En daarom zegt Petrus, ja, een bedroefd zijnde. En beide kanten kennen we wel. Maar toch zegt hij ook op dat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Houd het doel voor ogen. Ons leven hier heeft een doel. Namelijk dat wij de Heer zouden volgen en dienen en dat we tot eer van Hem zouden leven. Dat betekent dus dat we daar straks ook een beloning voor zullen krijgen. En het nut van die verzoekingen zijn dus ook om ons geloof te beproeven. Of ons geloof ook standvastig kan zijn. Geloof is namelijk iets wat moet groeien. Daar kun je in toenemen. Dezelfde Petrusbrief zegt ook aan het eind, wast op in de genade en in de kennis van onze Heer zaligmaker Jezus Christus. 1 Petrus 5. Het laatste vers ongeveer. En dus van belang dat dat geloof toeneemt en dat enige manier om ons geloof op te bouwen is door het woord van God steeds beter te leren kennen. Als je weinig zicht hebt op het woord van God en ook niet het verlangen hebt om daarin te groeien, en dan ben je nog aan de melk, zoals de Corinthiërs, dan ben je ook een veel makkelijker speelbal voor de tegenstander. Omdat je geen weerwoord kunt geven. En dat is toch wel van belang om stand te kunnen houden. En dan mocht je het antwoord niet direct weten, wel, zoek het dan op in de schrift. Vraag de Heer om die wijsheid. En Jacobus zegt dat hij dat zal geven als je dat oprecht van hem vraagt. En hij zal je bewaren voor de invloed van de boze. Bovendien mogen we het gebed van de Heer Jezus in gedachten nemen. In het hoge priesterlijk gebed, zoals dan meestal genoemd. Waar dat de Heer zegt, ja, dat hij ze niet uit de wereld worden weggenomen, maar bewaar hen van de boze. En dat staat ook aan het eind van de 2e Thessalonicenzenbrief, dat de Heer ons bewaren zou van de boze. De invloed van de boze. Dus wat is het nut van verzoekingen? Staat erachter op dat de beproeving van ons geloof zal leiden tot lof en eer en heerlijkheid van de Heer in de openbaring van zijn heerlijkheid. Vers 7 zei dus, opdat de beproeving van uw geloof, de hoofdzin is dus bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Andere vertalingen hebben de volgorde net iets anders, lof, heerlijkheid en eer, maar daarmee verandert de betekenis natuurlijk niet echt. in de openbaring van Jezus Christus. En wat ertussen staat is een tussenzin die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. En daarbij wordt dus een vergelijking gemaakt met hoe men bijvoorbeeld goud en ook zilver in een oven loutert door het vuur heen. Dus gouderts en zilvererts, daar zitten nog onzuivere bestanddelen aan. Als die door het vuur gaan, dan smelt het goud en het zilver ertussenuit en die andere bestanddelen blijven achter. Noemt men meestal slakken. Dat hadden we vroeger in de gewone kachels ook. Dan hadden we nog zo'n gewone kachel. Heette het ook slakken. Maar het ging dus om het pure goud. Daar gaat het feitelijk in dit beeld ook om. Ons geloof zou beproefd worden, zou gelouterd worden. En daarmee dus puur voor de Heer gemaakt worden. En dat is een proces van loutering gewoon. Dat is in het Oude Testament terug te vinden in bepaalde schriftplaatsen waar dan ook gesproken wordt over loutering van goud en zilver in een oven. Van het woord van God wordt bijvoorbeeld gezegd dat het zevenvoudig gelouterd is. Dat wil zeggen volkomen zuiver is. Dat is het woord van God, is volkomen zuiver. Dat wij niet altijd alles begrijpen van het woord van God, dat ligt niet aan het woord van God, dat ligt aan ons inzicht. En daar kunnen we alleen maar in toenemen. De Heer om wijsheid vragen of hij ons dat wil duidelijk maken. Dat doet hij ook in toenemende mate natuurlijk. Als we ons het woord van God willen eigen maken, dan leert hij ons uit het woord vanzelf meer. Maar dat is ook tot doel op dat woord van God ons zou louteren, reinigen, heiligen, zuiveren. Zo kun je het ook zeggen in onze wandel. En dat heet hier de beproeving van ons geloof. En dat dat gebeurt, leidt uiteindelijk tot heerlijkheid. Tot lof, eer en heerlijkheid. Ik ga even door met vers 8. De welke, dat is dan Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt. Inderdaad, we hebben de Heer niet gezien. In de tijd van Petrus schrijft hij aan mensen die dus de Heer niet gezien hebben als de opgestaan. Ook in de dagen zijns vlees niet. Petrus zelf natuurlijk wel. Maar zij dus kennelijk niet. En nochtans lief hebt, dus zonder de Heer te zien hebben ze hem wel lief, op grond van wat het woord van God, wat het evangelie over de Heer zegt, en op grond van de rijkdom van Gods genade. En, staat er, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan komt Petrus toch weer bij verheuging terecht. Hoewel hij die verzoekingen beschouwt als iets wat feitelijk bedroefdheid teweeg kan brengen, is het toch een beproeving van ons geloof, waarbij we zien op de Heer met geestelijke ogen, want we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar lichamelijk nog steeds niet. Is het zo dat wij op grond van geloof ons verheugen met zelfs een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde? Dat is ook in het bijzonder het kenmerk van de tijd waarin wij leven, deze tijd vanaf de opstanding tot aan de opname van de gemeente, die noemt de Bijbel dan de bedeling der genade Gods in de Efezebrief, dat gekenmerkt wordt door niet zien, maar juist geloven. Het was Thomas die dat ook leerde toen hij de Heer Jezus niet wilde geloven dat hij was opgestaan. Tenzij ik die teken in zijn handen en zijn zij zie, anders zal ik geenszins geloven, had hij gezegd. En toen de Heer dan later aan hem verscheen en de andere discipelen, richtte hij zich specifiek tot Thomas en zegt, nou kijk maar, voel maar. En toen erkende dus Thomas wel degelijk dat hij de opgestane Heer was en hij noemde hem mijn Heer en mijn God. En hij zei ook tegen Thomas, zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. En dat is kenmerk voor ons als gelovigen. Wij zien niet, we hebben de Heer nog nooit gezien. We zien hem alleen met geestelijke ogen in de schrift. Daar wordt hij ons voorgesteld. Er zijn van die liederen waar men zingt van, ik wil uw schoonheid zien. Maar ja, dat fysieke, dat komt later pas. We zullen hem zien zoals hij is, zegt in Johannes 3. En hem gelijk wezen, maar tot op heden zien wij de schoonheid van de Heer zwart op wit in de schriften. Want de Heer Jezus zei zelf ook, de schriften die zijn het die van mij getuigen. Heel de schrift, daarin staat de Heer Jezus Christus centraal. Gods plan wordt door de Heer Jezus Christus volvoerd. En is voor een deel al uitgevoerd en zal nog steeds vervuld worden. En daarin wordt ons dus de Zoon van God voorgesteld. En dus de schrift is genoeg. En op grond van wat de schriften ons vertellen, geeft het ons ook een grote vreugde. Ik neem aan dat jullie als kinderen van God ook wel uitzien naar die toekomende heerlijkheid. En dat, je kunt dat niet eens uitspreken, want het is een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. En zoals de Heer Jezus zelf van gezegd wordt, dat hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En dat kwam omdat hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. En hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. En zo zien wij ook op die vreugde die ons beloofd is. En dat is een positie in het hemelse koninkrijk met loon, met lof, eer en heerlijkheid. En daar zien we naar uit. Een heerlijke vreugde is dat. Het kenmerk van ons leven is, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat staat ook in de context van 2 Korinther 5 over datgene wat we nog verwachten. Dit lichaam wat naarmate je ouder wordt ook zwakker en zieker kan worden, afgebroken zal worden. We weten dat we een gebouw uit God hebben, eeuwig en in de hemelen. Dat is onze toekomstverwachting. En in datzelfde 2 Korinther 5 staat aan eind in vers 10, dat is niet het eind van het hoofdstuk, maar van die keer pericoop wel, daar staat dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat hetgeen door het lichaam is geschied, dan ook beloning zal ontvangen op grond van het goede en uiteraard niet op hetgeen kwaad was. En we vergelijken dat meestal met 1 Korinthe 3, waar dan gezegd wordt dat we zouden bouwen op het fundament is Christus, met het liefst goud, zilver en kostelijk gesteente, en niet zozeer met hout, hooi en stoppelen, want de werken die wij als gelovigen doen, die zullen eenmaal door het vuur beproefd worden, en hetgeen door het vuur verteerd wordt aan werken, daar zul je geen beloning voor ontvangen. Maar goud en zilver en kostelijk gesteente wordt juist meer gereinigd, gelouterd, wordt zelfs puurder door het vuur heen. En onze werken zullen dus beoordeeld worden door de Heer. En we zullen daar individueel ook loon voor ontvangen. Voor datgene wat de Heer in onze levens heeft kunnen doen. En dat is waar hier ook feitelijk op gedoeld wordt. Want het gaat om lof, eer en heerlijkheid als hij zich openbaart. Dat is die onuitsprekelijke vreugde waar we naar uitzien. En dan staat in vers 9, feitelijk de conclusie van dit gedeelte, verkrijgende het einde uws geloofs, en dat heet dan de zaligheid der zielen. De term komt alleen hiervoor, in die betekenis, die begrippen. Maar toch is het niet zo moeilijk wat het betekent, want het is een weergave van hetgeen hiervoor staat. De zaligheid is hetzelfde woord wat ook staat in vers 5. Dat is de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En er staat in vers 9, verkrijgende het einde uws geloofs. Dus daar waar ons geloof uiteindelijk op uitloopt. Het einddoel of het doel waar het op uit zou lopen. En ons geloof, zolang we hier zijn, geeft dus uiteindelijk resultaat, want je verkrijgt er iets voor terug van de Heer. En dat heet hier de zaligheid der zielen. Als je gewoon binnen het verband blijft, moet je gewoon de woorden die hier staan lezen in de context. En dan wordt het uitgelegd in die samenvatting, de zaligheid der zielen. Het eerste wat er staat als begrip is vers 3, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Laat ik het eens even opschrijven, dan krijgen ze onder elkaar. En hoop, dat ligt in de toekomst, hè? Anders is het geen hoop, zegt de schrift. Maar het wordt wel eenmaal aan ons vervuld. Het tweede wat er staat is vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwerkelijke erfenis. Dus die hoop bestaat uit een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. Dat is een andere omschrijving, maar het heet dus een erfenis. En als je het vergelijkt met Paulus in de Colossensebrief, die schrijft over de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. Dan heb je ze dus weer bij elkaar. Dus als ik hier Colossense 1 nazet, vers 5, daar wordt het begrip hoop genoemd. Hier heet het erfenis voor ons bewaard in de hemel en daar heet het de hoop die voor ons weggelegd is in de hemel. Maar het is hetzelfde als de hoop in dit vers 3. En daarna lezen we in vers 5... die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Nu wordt het begrip zaligheid gebruikt. Maar de zaligheid die nog geopenbaard moet worden. Die is er dus nog niet. Maar die zal straks geopenbaard worden. Dus die ligt ook nog in de toekomst. En als we doorgaan naar vers 6, dan staat in welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, en nu de hoofdzin weer, bevonden worden te zijn tot, en nu staat er, lof, eer en heerlijkheid. Lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De laatste tijd is dus in de openbaring van Jezus Christus. En als je die begrippen nu gehad hebt binnen de context, dan staat er dat we dus met vreugde uitzien naar wat ons verwachten staat. Maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan vers 9 zegt verkrijgende, iets wat we nog niet hebben, maar wel zullen verkrijgen. En dat heet het einde uws geloofs, waar het geloof uiteindelijk op uitloopt. En dat heet hier de zaligheid. Dat is hetzelfde woord als hier in vers 5. Maar nu staat er achter der zielen. En let wel, zielen wordt gezegd tegen de gelovigen. Hè? Verkrijgende wordt tegen de gelovigen gezegd. Dus die zielen heeft betrekking op gelovigen. Dan kom je dus bij deze term uit die eigenlijk alleen zodanig hier in de schrift staat, maar wel in andere schriftplaatsen wordt uitgelegd, maar in de eerste plaats al door het verband waarin het staat. Je krijgt nog iets wat uiteindelijk het einde is van je geloof, je levenswandel door geloof, en dat heet zaligheid der zielen. Van de gelovigen dus, in hun levenswandel. Ja, je kunt zo zeggen, wij verzamelen ons nu door trouw te zijn aan de Heer, lof, eer en heerlijkheid. Die zien we nog niet, maar die wordt straks geopenbaard. En als we Romeinen 8 ernaast zetten, die heb ik zo straks ook even genoemd, dan weten we dat het heerlijkheid is die aan ons geopenbaard wordt. En de begrippen die je in andere schriftplaatsen ziet, komen gewoon weer terug hier. Uit het verband is het niet moeilijk om te ontdekken wat dit betekent. Het gaat om de toekomende zaligheid. Dat heet ook heerlijkheid. Het heet lof en eer. En als je dat eenmaal weet, kun je een heleboel andere schriftplaatsen weer andere woorden terugvinden. Want ik heb al een paar keer genoemd dat het ook overeenkomt met het begrip loon. En ja, als we even bladeren naar 1 Korinthe 3, daar vinden we dat. 1 Korinthe 3. Paulus spreekt daar over het fundament wat hij gelegd heeft. En dat staat in vers 10 en volgende. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. In de eerste plaats van toepassing op Paulus en Apollos en Kefas hiervoor genoemd. Als dienaren van de Heer. Maar ook in het algemeen van toepassing op iedere gelovige. Waarbij we weten dat het fundament eigenlijk alleen maar Jezus Christus zelf is. Hè? Paulus heeft het gelegd omdat hij erover sprak. over de Heer. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Wel, hij is de fundament van ons leven. Als je tot geloof komt, ben je gefundeerd op hem. En dan staat er, indien iemand bouwt op dit fundament met goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden. In de openbaring van de Heer Jezus Christus wordt dat dus openbaar, blijkt. De dag zal het verklaren. Welke dag? De dag van de Heer Jezus Christus, oftewel dag als een beeld van het oordeel. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ziegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Want ja, je verliest daarmee loon. Wat feitelijk wel te verkrijgen viel. Maar je hebt je leven ingevuld met wat hier heet, ja, hout, hooi en stoppelen. Werken die feitelijk niet tot eer van God geweest zijn. Je hebt de Heer niet echt willen volgen en dienen, wel, dan zul je daar ook geen beloning voor krijgen. Maar let wel, er staat wel bij, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo door vuur. Door het vuur heen, want het vuur beproeft te werken. En in die zin is God dus een verterend vuur. Hij beproeft de werken van de gelovigen. De gelovige zelf is behouden op grond van zijn geloof in Jezus Christus. Dat is genade van God, dat blijft ook zo. Het eeuwige leven raak je niet kwijt. Maar of aan dat eeuwige leven ook loon wordt toegevoegd, of heerlijkheid. Ja, dat hangt dus af van hoe je gebouwd hebt op het fundament. En in hoofdstuk 4, vers 5 staat, zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn. Dus de openbaring van Jezus Christus is als hij komt. Welke ook in het licht zal brengen. En dat heeft met oordeel te maken. Met die dag van Christus. Hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Hier worden beperkt tot lof. En in Petrus stond lof eer en heerlijkheid. En hierbij wordt gezegd dat de Heer ons beoordeelt. Wanneer hij dat doet, nou, de Bijbel zegt in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5 vers 10, dat hij dat doet in de dag van de Heer Jezus Christus en voor de rechterstoel van Christus. Dus de Heer is onze rechtvaardige rechter uiteindelijk. We kunnen als kinderen van God niet meer veroordeeld worden, maar we worden nog wel beoordeeld op grond van onze wandel. En dat heeft met het begrip ziel te maken. De zaligheid der zielen duidt dus op datgene wat wij in ons leven kunnen verkrijgen op grond van hetgeen we in dit leven hebben gedaan tot eer van onze Heer. Het begrip ziel heeft daar betrekking op. Dus dat is volgens dit vers als de Heer komt in zijn openbaring, in de laatste tijd, en zet de schriftplaatsen gewoon onder elkaar, dan krijg je telkens toelichtingen van begrippen op elkaar. En we hebben al gelezen, hè, de dag van Jezus Christus. We gaan nog even door naar een ander schriftgedeelte in 1 Johannes 3... Vers 1 en volgende, daar staat, zie hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Let wel, tot wie wordt dit gezegd? Gelovigen. En niet alle mensen zijn van nature kinderen Gods. Hè? Daar is de afgelopen weken weer aardige discussie over losgekomen. Hè? Door een voorganger die jarenlang verkondigd, de evangelie heeft verkondigd. En nu opeens verkondigt dat alle mensen van nature allemaal kinderen van God zijn. Dat is wat anders dan dat ze ook schepselen zijn. Hè? Want in Adam heeft God het ganse geslacht de mensen gemaakt. Maar als je een kind van God bent, dan is dat wel op grond van je geloof in de Heer Jezus Christus. Dus in die zin zijn niet alle mensen kinderen van God. Johannes 1, vers 12 staat immers: zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, dus hem aannemen en in zijn naam geloven. Dat veronderstelt ook dat je hem hebt aangeroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. En het volgende vers van Johannes 1, vers 13 zegt: die niet uit de wil des mans, nog uit de wil des bloeden, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. En niet alle mensen zijn uit God geboren. Dat is pas bij de wedergeboorte mogelijk. En dat wil zeggen dat je uit de geest geboren bent. En als hier dus over kinderen God gesproken wordt, gaat het louter en alleen over gelovige mensen. En van hen staat in vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. We zien het nu nog niet. Maar we weten wel wat we zullen zijn, dat staat erachter. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. En meteen staat erachter een iegelijk die deze hoop op hem heeft, dan heb je het begrip hoop weer. Dus zijn openbaring brengt ook met zich mee dat wij zullen zien, dat aan ons geopenbaard wordt, wat we zullen zijn. Namelijk zonen Gods die ook heerlijkheid zullen ontvangen in overeenstemming met onze dienst aan de Heer in dit leven. Wel, die openbaring die wordt in Petrus ook nog vaker genoemd. En even terug naar Petrus. 1 Petrus 1 vers 7 sprak over de lof en de eer en de heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Want diezelfde term staat ook nog in vers 13. Daar staat: daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dan heb je dus twee begrippen. In de eerste plaats, we hopen erop. En hopen in de Bijbel is zekerheid. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt, zegt Hebreeën 11 vers 1. En het bewijst de zaken die men niet ziet, hè, nog niet ziet althans. En daar stond bij, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dan krijg je dezelfde betekenis van het begrip genade. Genade heeft ook die drie kanten. We zijn door genade behouden geworden. Door het geloof zijn wij begenadigd in de Heer Jezus Christus. De genade van God is ook wat ons leven feitelijk zou besturen. Titus 2 zegt dat zo mooi, hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen alle mensen en onderwijst ons. De genade leert ons om matig en godzalig en rechtvaardig te leven in deze tegenwoordige wereld. Dus door de genade word je onderwezen uit het woord. En er is dus ook sprake van genade die nog aan ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En enerzijds zou je zeggen, dat is toch wat vreemd, want ja, het is genade niet, het is het tegenovergestelde van loon. Loon ontvang je naar werken. En genade juist niet op grond van werken. En toch is het wel waar. Het staat hier toch. Waarom is dan toch genade? Omdat het feitelijk het resultaat is van het werk wat de Heer door ons heeft kunnen doen. En in dat opzicht is het toch genade. Wij ontvangen loon, maar dat krijgen we omdat de Heer zijn werk in ons heeft kunnen doen, want we hebben ons daaraan toevertrouwd. En in die zin is dus genade. En waar het hier heet lof, eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus heet het hier hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het is ook nog genade dat hij ons daarvoor beloning geeft. We kennen nog zo'n uitdrukking uit de brief van Judas. Lees maar even mee. Daar heet het dan geen genade. Er staat in vers 2: barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Maar het kan alleen toenemen als je het al hebt. We hebben barmhartigheid, ontferming van de Heer ontvangen. Door het geloof hebben we deel aan de barmhartigheid van God. En vrede ook. We zijn die vrede met God deelachtig door het geloof. En liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Maar meer aan het eind in vers 21 staat wat we nog verwachten. Er staat, bewaart u zelven in de liefde Gods, verwachtende, en dat is de blik voor de toekomst, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ook hier heb je dus twee begrippen waarvan we eigenlijk al zeker weten dat we er deel aan hebben, maar die nu als een verwachting worden benoemd. Wij verwachten de barmhartigheid, en dat, is, ja, dat valt bij genade uiteraard, onder dat begrip kun je dat zetten. De barmhartigheid. En daar staat bij ten eeuwige leven. Maar we hebben toch al eeuwig leven? Want de schrift zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hè? Johannes 3, vers 36. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Maar dit begrip eeuwige leven, er wordt mee bedoeld dat wat er aan het eeuwige leven nog wordt toegevoegd. Ieder kind van God is op grond van zijn geloof het eeuwige leven deelachtig. Maar aan dat eeuwige leven kan ook iets toegevoegd worden. En dat is wat hier heet barmhartigheid, genade. Maar in andere schriftplaatsen heet het lof, eer en heerlijkheid, zaligheid, erfenis, hoop, loon. En ik ben lang niet volledig, want je kunt er ook een ander begrip naast zetten, zoals kroon. Als we die lezen, staat in 2 Timotheüs 4. 2 Timotheüs 4. Daar staat in vers 7... de verwachting van de apostel Paulus, daar staat, ik heb de goede strijd gestreden, dat is de strijd van het geloof. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Het zijn drie synonieme zinnetjes. Dus hij is in het geloof standvastig gebleven. Dan zegt hij in vers 8, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Welke dag? Wel, dat blijkt dan de dag van Jezus Christus te zijn. Uit 1 Korinthe 1 vers 8 bijvoorbeeld. In die dag. Dan is hij de rechtvaardige rechter, die zit op de rechterstoel van Christus dus, en die onze levens beoordeelt. Op een rechtvaardige, eerlijke wijze. Gelukkig hoeven we dat bij elkaar niet te doen. Dat laten we graag aan hem over. En er staat in die dag, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus als de Heer verschijnt, als die komt, als die komen zal, hadden we in 1 Korinthe 4 gelezen. In zijn openbaring. En hier heet het een kroon. En er wordt dan toegevoegd met de rechtvaardigheid. Maar we hebben zo net in Jacobus 1 nog gelezen. Hè, als hij verdraagt in de verzoekingen, dan zal God hem de kroon des levens geven. Een bekroning. Of het ook een letterlijke kroon op je hoofd zal zijn, dat mag natuurlijk wel, maar het is meer een symbool voor heerlijkheid, koningschap. Want de Bijbel zegt dat we met hem zullen regeren. En er zijn ook andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de ponden. Als iemand dan voor de Heer verschijnt, dan zegt hij, uw pond heeft er 10 ponden bij gewonnen. En dan zegt de Heer dat het een getrouwe dienstknecht is en hij zegt, heb heerschappij over 10 steden. En dan wordt er dus heerschappij gegeven. Macht, kun je eraan toevoegen. Dat is een ander woord voor een kroon. Heerschappij. Het zijn allemaal begrippen die dus eigenlijk weergeven dat onze wandel hier wel degelijk een beloning ontvangt. Wat we nog zullen verkrijgen. Dus ons leven hier is nooit om niet. En naar die mate dat de Heer in ons zijn werk kan doen, zal hij ons ook daarvoor belonen. En daar wekt de apostel Paulus ook op in de Filippenzenbrief. Hij zegt, nou, ik ben nu in de gevangenis, ik schrijf jullie deze brief. En toen ik bij jullie was, waren jullie gehoorzaam. Luister je naar het woord en dan leeft hij uit. Maar doe dat nu veel meer, nu ik afwezig ben. En hij zegt, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat betekent de zaligheid die je hebt, werkt die verder uit in dit leven. Met het zicht op die eeuwige zaligheid die je nog wacht. En meteen het volgende vers staat erachter. Want het is God die je nu het willen en het werken bewerkt naar zijn welbehagen. Maar het een gaat niet zonder het ander. Als wij weigeren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God, aan de waarheid, ja, dan geef je de Heer ook geen gelegenheid om zijn werk in onze levens te doen. Maar als je dat verlangen wel hebt, wel, laat de Heer dan zijn werk maar doen. En hoe die dat doet, dat weet ik ook niet altijd. Maar de schrift zegt dat hij het doet. En daar zie je straks pas het resultaat van. En dat blijkt dan de vrucht van het werk te zijn wat je voor de Heer hebt kunnen doen. En daarom zegt 1 Korinthe 15 aan het eind ook tegen ons als gelovigen. Voorts, mijn broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Altijd, bij voorkeur. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren, dus onze arbeid dat we betrokken mogen worden in het werk des Heren, wat hij doet, dat hij ons daarin betrekt, is een voorrecht. En dat hij ons daartoe bekwaam maakt, is ook een groot voorrecht, want uit onszelf zijn we dat niet. Dat wil de Heer graag doen en dat heeft dus nut voor de eeuwigheid. Want dat loon draag je in de eeuwigheid met je mee. En er zijn er ook die inderdaad niet bekleed zullen worden en die naakt zullen worden bevonden. Die zijn wel behouden, ontvangen ook een verheerlijk lichaam, maar er wordt geen heerlijkheid aan toegevoegd. En dat draag je dus in de eeuwigheid ook mee. En dat is toch wel een rake waarschuwing, vind ik. Hè? Als je 1 Johannes 2 nog even met me leest. Het zou ons niet angstig moeten maken, maar het zou ons juist aansporen om onze levens aan de Heer toe te vertrouwen, zodat hij ons verder kan bekwamen in zijn dienst. 1 Johannes 2, vers 28, daar staat: en nu kinderkens, het kinderen Gods, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden. En nu heet het in zijn toekomst, in zijn parousia. Een woord parousia betekent dat het hij weer aanwezig zal zijn. Lichamelijk, zichtbaar en ook actief. En de parousia die wij verwachten, begin van zijn parousia, dat is ook een langere periode in de schrift, dat is wij die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren. 1 Thessalonicense 4. Wij zullen geenszins voorkomen degene die ontslapen zijn. Maar degenen die ontslapen zijn, zullen eerst opgewekt worden. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgewekt worden. En zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht op de wolken en zullen voor altijd met de Heer wezen. Heb ik even in het kortweg 1 Thessalonicense 4 aangehaald. En dat is zijn toekomst. Dat begint voor ons bij de opname van de gemeente. Hier staat dat er ook beschaamd gemaakt kan worden. Dat heet elders dat je naakt kunt staan in 2 Korinthe 5. Ja, in je naakie staan, dat is in zekere zin een beetje schaamtevol, toch? Maar wij hebben wel degelijk vrijmoedigheid. Hoe blijven we dan in hem? Want er staat, blijft in hem, want dan heb je vrijmoedigheid. Dan nadert je tot de Heer, zegt, Heer, ik heb mijn leven aan u toegewijd. En u hebt uw werk door mij kunnen doen, dat zie je het resultaat daar pas van. En de Heer zal ons daar beloning voor geven. Maar hoe blijven we dan in hem zolang we hierin zijn? Nou, 1 Johannes 3 zegt het antwoord bijvoorbeeld in vers 24. Daar staat het aan twee kanten beschreven. Daar staat, en die zijn geboden bewaart, blijft in hem. Dus enerzijds is het zo dat als we het woord van God, zijn geboden zijn niet zwaar, zegt de schrift. Dus het gaat om datgene wat onder het nieuwe verbond van kracht is. Die zijn niet zwaar. En wie die bewaart, die blijft in hem. Dat is een uitdrukking van je liefde voor de Heer en voor zijn woord. En hij in dezelfde, wederzijds dus. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die ons gegeven heeft. En die geest neemt hij nooit van ons af. Maar of die geest ook in ons kan werken, wordt vervuld met de geest, heet dat dan. Of het woord van Christus woont rijkelijk in u. Dat is ongeveer hetzelfde qua strekking. Dat hangt er maar vanaf of je de Heer ook wilt volgen en dienen. En dus die zaligheid der zielen is het verkrijgen van het einde van ons geloof, is niets anders dan dat wij beloning ontvangen voor het leven wat we hier hebben als kinderen van God. En dat daar het woord ziel voor gebruikt wordt, is in de schrift wel begrijpelijk. Als we even weer terugkeren naar Petrus. En daar staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 11 en 12 het begrip ziel ook. 1 Petrus 2 vers 11. Ik vermaan u als bijwoners letterlijk en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En meteen doorlezen. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Stop daar maar. Maar dan zie je dat je ziel te maken heeft met je wandel als gelovige. Je levenswandel als gelovige wordt omschreven als ziel. En als het woord in ons geplant wordt, kan dat die zaligheid der zielen bewerkstelligen. Of het kan uw zielen zalig maken. Het heeft een reinigende, heiligende werking ten aanzien van onze wandel. Wat uiteindelijk leidt tot die toekomende zaligheid. Het woord ziel staat ook in hoofdstuk 1 vers 22 nog. Daar staat, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Gehoorzaamheid der waarheid. Je zielen daarin reinigen, wil zeggen je levenswandel laten reinigen, doordat je gehoorzaam bent aan het woord van God. Dat is het woord der waarheid. Met als gevolg dat het leidt tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Als in Romeinen 13 staat, alle ziel zij de overheden en machten over hen gesteld onderdanig, dan wordt het gezegd tegen ons als gelovigen. Alle ziel zij de overheden, dus Romeinen 13 vers 1, over hen gesteld onderdanig. Staat ook het woord voor ziel, psyche. De gelovige in zijn aardse leven, in het hier en nu. Dat is waarin wij de Heer kunnen volgen en dienen. En daartoe zouden we zijn woord leren kennen. Want vergeet niet dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van een nieuw verbond. Dus in principe is het mogelijk om de Heer te volgen. Want hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En aan de andere kant heeft hij ons ook bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dus hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om die toekomende erfenis te ontvangen. Maar hoe je die erfenis ontvangt en hoe groot die erfenis is, is dat woord erfenis ook, dat hangt dus af van of je in dit leven je geloof hebt laten beproeven, als ik denk terug aan de woorden van 1 Peter 1. En als je dus in de verzoekingen hebt stand gehouden, doordat je je aan de Heer hebt toevertrouwd. En dat is geen krampachtig leven, maar dat is wel een waakzaam en nuchter leven. Want er zijn ook gelovigen die slapen, hè? Dat kennen we uit 1 Thessalonicenzen 5 wel. Maar wij die waakzaam zijn en nuchter, wij zijn van de dag. Wij wandelen niet in de duisternis. Dat waren we vroeger. We waren eertijds duisternis, maar nu zijn we kinderen des lichts geworden en de schrift roept ons op om dus ook te wandelen in het licht. En het licht is het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, ik heb eigenlijk nog wel meer dingen over die begrip, dat begrip zaligheid der zielen te vertellen. Maar ik denk dat het beter is dat ik dat bewaar tot de volgende keer door wat andere parallelteksten op te zoeken, zodat je deze waarheid nog meer ziet bevestigd. Maar ik heb vooral willen benadrukken, let op het verband waarin het staat. Want in de eerste plaats krijgt een begrip zijn betekenis in het verband waarin het staat. En daaruit blijkt duidelijk dat de zaligheid der zielen, de gelovigen in hun aardse leven, nog in de toekomst ligt. En dat het omschreven wordt met deze diverse begrippen die hier staan. En dat is onze hoop. En dan zien we eruit. U toch ook? Zullen we de Heer danken? Trouwe Heer, we mogen u dankzeggen voor alles wat u ons hebt geschonken. Voor de genade, voor uw liefde, voor uw geest die ons ook wil leiden in uw woord, het woord der waarheid. Dank Heer dat we ontzettend begenadigd zijn geworden. En dat is ook alleen maar op grond van wat u tot stand gebracht hebt. U bent voor ons de weg gegaan, dwars door het lijden en sterven, de dood heen en u bent opgestaan. En u geeft ons de mogelijkheid om met u gestorven te zijn, begraven te zijn, maar ook op te staan in een nieuw leven. Om met u opgewekt te worden en zelfs met u gezet te zijn in de hemel. Wat een genade. En dat u ons ook bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Om in dit leven onze levens aan u toe te vertrouwen, zodat u uw werk in ons zou kunnen doen. Is ook een voorrecht, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft om betrokken te zijn in het werk des Heren. En daarin zouden we standvastig zijn, onwankelbaar en bij voorkeur altijd overvloedig. Omdat we weten, Heer, dat u uiteindelijk daar ook ons voor zult belonen. En we mogen er naar uitzien met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. Dat we eenmaal u zullen zien zoals u bent en u gelijk mogen wezen. En dat u ons allen individueel ook datgene toevertrouwt wat we in dit leven hebben mogen doen voor u. Die heerlijkheid, die lof en die eer. Of hoe andere begrippen ook wordt omschreven, Heren, mogen we uitzien. Zodat ook ons leven hier nooit om niet is. Dank u wel daarvoor dat u ons ook in dit leven nabij wil zijn. Dat u ons in de verzoekingen ook nabij wil zijn, want u hebt beloofd dat u ons niet boven vermogen zult verzocht laten worden. U kent onze grenzen en u zult dan ook met die verzoeking die u toelaat de uitkomst geven, opdat ons geloof meer en meer beproefd wordt en ons toevertrouwen aan u, die dat ook waard bent. En u zegt in uw woord dat u ons niet zult begeven noch verlaten, dat u ons niet zult beschamen, want wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. Dank Heer dat we onze zorg op u mogen werpen, in de zekerheid dat u voor ons zorgt. Hoe onze bekommernis ook mogen zijn, of het verdriet is, of tegenslag, of teleurstelling. Heer, we mogen alles met u delen, want u weet ervan. En u geeft ons moed en hoop en kracht en ook een bestemming voor de toekomst. U bent ons nabij, dank u wel daarvoor. En het is dan ook een voorrecht, Heer, om onze levens aan u toe te vertrouwen, zodat u ons kunt gebruiken tot eer van uw eigen naam. Wilt u ons daar maar verder in bekwamen? En wilt u ons daarin nabij zijn? Tot eer van u. Amen.